Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan Dr. Anders C.H. Legematen uit Schavendeel. Herman Keizer is de organist en de praiseband verleent medewerking. Dan de liturgie, broeders en zusters. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 118. Daarvan de verzen 9 en 10 in de nieuwe berijming. Psalm 118, de verzen 9 en 10 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na voten en groet zingen we uit de opwekkingsbundel 369 door uw genade Vader. Opwekkingsbundel 369. Daarna zingen we meteen opwekkingsbundel 237. Opwekkingsbundel nummer 237 zingen we meteen daarna. Jezus, wij verhogen u. Dan na het gebed volgt de schriftlezing, die is uit 1 Samuel, hoofdstuk 16, de verse 1 tot en met 13. De schriftlezing is 1 Samuel hoofdstuk 16, de verzen 1 tot en met 13. Daarna zingen we uit schriftberijmingen 10, de verzen 1 en 2. Schriftberijmingen 10, de verzen 1 en 2 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit de opwekkingsbundel nummer 461. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. Opwekkingsbundel 461. Na het dankgebed, voorbeden en inzamelingen van de gaven zingen we samen met de praiseband opwekkingsbundel 638. Wie is als hij, de leeuw, maar ook het lam? Opwekkingsbundel nummer 638. En dan zingen we tot slot uit de opwekkingsbundel nummer 381. De zaligheid is van God, die samen met het Lam regeert op zijn troon. Opwekkingsbundel 381. Ik herhaal nu even, broeders en zusters, de schriftlezing. Die is vanmiddag uit 1 Samuel hoofdstuk 16. De verzen 1 tot en met 13. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagmiddag en avond, en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, gasten in ons midden, luisteraar thuis. Allemaal hartelijk welkom in de middagdienst van onze startzondag. Deze dienst wordt geleid door dominee Legemate uit Schravendeel met medewerking van de Praiseband. Aansluitend aan de middagdienst zijn alle jongeren van 12 jaar en ouder van harte uitgenodigd voor de themabespreking. Deze week beginnen alle catechisaties weer. En alle catechisanten hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Ook vanaf deze plaats dus een hartelijk welkom voor de catechisaties. En tot slot, in tegenstelling tot wat er in het kerkblad staat, begint de jeugdclub De Hoeksteen op vrijdag 23 september aanstaande. Ons aanvangslied is Psalm 118, de verzen 9 en 10. Dit is de dag die God deed reizen. Een goede dienst gewenst.
Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, jongens en meisjes en alle jongeren uit Dordrecht en de omgeving. We hebben de start van het seizoen vandaag en met een hele speciale dienst die ook in bijzonder gericht is op de jongeren. Mogen we samen luisteren naar het woord van God, samen voor hem zingen en hem ontmoeten. We hebben daar overal persoonlijk gebeden nu, maar laten we ook in een moment van stilte ons voor hem verootmoedigen. Wetend dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid en hij laat nooit los waar hij zelf aan begonnen is. Amen. Er is genade en er is vrede voor u en voor jullie van God onze Vader door zijn Zoon de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het jaarthema van de Zuidhovenkerk voor de jeugddienst is koninklijk dromen. En vandaag is het dromen van een koning. En een koning die wordt ook in onze wereld altijd aanbeden. Dus we gaan onze koning aanbidden, Jezus, met het zingen van twee liederen. Opwekking 369, door uw genade, Vader. En Jezus, wij verhogen u. Dat is opwekking 237. Laten we zingen voor onze heiland.
krijgen een lied waarin we Jezus vanuit onze, vanuit deze positie willen herkennen als Heer. We willen hem verhogen met ons lied.
Zullen we samen bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel, het is een beeld dat u ons hebt gegeven van hoe het straks zal zijn. Als Johannes dat visioen van u krijgt in Openbaringen, dan ziet hij daar alle mensen die hebben geleefd van het offer van de Heer Jezus bij elkaar staan. En een van de dingen die hem opvalt is dat er mensen zullen komen uit alle volken, talen, naties, stammen. Dat die mensen zo verschillend zijn. U staat er overal boven, Heere God. En juist daarom heeft u de kracht om zoveel verschillende mensen bij elkaar te brengen. En zo zijn wij hier vanmiddag bij elkaar. Om u te aanbidden. Om naar u te luisteren. Om te geven, om te ontmoeten. Als hele verschillende mensen. In deze dienst op startzondag zal de dienst ook in het bijzonder gericht zijn op de jongeren. En wil u danken, Heere God, voor de jongeren die u geeft. En wil u danken dat ze hier zijn. Wil u danken voor de inzet die ze ook hebben gehad voor deze dienst. Heere God, als we kijken naar deze maatschappij, dan wordt alles ingedeeld in hokjes en in vakjes. En elk product, en elke activiteit, daarvan kunnen we wel een beetje aanvoelen. Of het bedoeld is voor jongeren of voor ouderen. Maar uw kerk is voor alle mensen. U gaat er bovenuit. En zo willen we u bedanken, Heere God, dat uw kerk nog een plaats is waar alle mensen samenkomen. Jong en oud. En daarom willen we u bidden om een zegen. Geef, Heere God, dat de jongeren in het bijzonder zich aangesproken weten door uw woord. U kent ze. U weet precies wat er in hun hart leeft. Hoe ze naar de dienst zijn gekomen vandaag. Of ze gebeden hebben, of er verwachting is. Of er besef is dat u er bent. U weet het allemaal. Wilt u hen alle aanspreken en naar u toe trekken? En we willen u bidden voor de mensen die misschien niet zo jong meer zijn. Dat ook zij uw stem zullen horen, dwars door alles heen. Almachtige Vader, we starten met een thema over koninklijk de Rome. En we willen u vragen om uw Heilige Geest, waarvan Petrus zegt, op het moment dat hij werd uitgestort, als de Heilige Geest komt, dan zullen jongeren dromen dromen. En ouderen die zullen visioenen zien. Geef dat we dat ook mogen meemaken in deze dienst. En Heer, als we dat van u vragen, dan noemen we dat vol verwachting. Maar dat doen we niet vol verwachting omdat het normaal is. Of omdat we het gewend zijn. Of omdat we eigenlijk vinden dat u dat wel voor ons zou moeten doen. We hebben hoop en verwachting op uw aanwezigheid. Maar alleen omdat we weten, omdat we steeds weer horen, u bent een God van genade. Van goedheid, van liefde en trouw. En daarom bidden we u, Heere God, wie we ook zijn, waar we vandaan komen, hoe we hier ook zitten. Heere, onze God, kom tot ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan een geschiedenis van een jongere lezen. 1 Samuel 16. Dat lezen we helemaal. En daarna zingen we uit de schriftberijming lied 10 vers 1 en 2. Wat er gebeurt in 1 Samuel 16. Of wat daarvoor gebeurd is. Misschien heb ik er wel eens over gepreekt hier. Dacht het niet. 1 Samuel 15 is het moment eigenlijk. Israël had een koning, hè? Saul. Maar die ging de verkeerde kant op. Die liet God los. En daardoor ging het ook mis met het hele land. En dan krijgt de profeet Samuel. Krijgt in 1 Samuel 16. Dat is het hoofdstuk dat we nu gaan lezen. Een bijzondere opdracht. De Heere zei tot Samuel. Hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zend u naar de Bethlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Maar Samuel zei, hoe zou ik kunnen gaan? Als Saul het hoort, zal hij mij doden. De Heere zei, je zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Isaï tot dit offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. Gij zult voor mij zalven wie ik u zal aanwijzen. Samuel deed wat de Heere gezegd had en hij kwam te Bethlehem. De oudsten van de stad kwamen hem bevend van vrees tegemoet en zeiden, betekent uw komst vrede? En hij zei, ja. Ik ben gekomen om de Heer een slachtoffer te brengen. Heiligt u. Dan moogt gij met mij aan dit offer deelnemen. En hij heiligde Isaï en zijn zonen. En hij nodigde hen tot het offer. Toen ze binnenkwamen en hij Eliab zag, dacht hij, zeker. Zeker staat hier voor de Heer zijn gezalfde. Doch de Heer zei tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, nog op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en liet hem aan Samuel voorbij gaan. Maar hij zei, ook deze heeft de Heer niet verkoren. Daarna liet Isaïe Samma aan hem voorbij gaan. Maar hij zei, ook deze heeft de Heer niet verkoren. En Isaïe liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan. Maar Samuel zei tot Isaïe, de Heer heeft deze niet verkoren. Hierop zei Samuel tot Isaïe, zijn dit al de jongens? Deze antwoordde, de jongste ontbreekt nog, zie, hij waait de schapen. Toen zei Samuel tot Isaïe, laat hem ophalen, want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zei de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is iedereen die ook dit woord van God hoort en bewaart in zijn of haar hart. Amen. De boodschap uit het woord van God zullen we zingen. Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als u. Juich voor de Heer, heel de aarde, wees blij, zing van de koning en zijn heerschappij. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongeren, jong en oud. Het thema waar jullie mee bezig gaan het komende jaar is dromen van een koning of Ja, dat is in ieder geval voor vandaag. Koninklijk dromen is het jaarthema. En ik heb erover nagedacht, hè, van wat heeft dat nou te maken met de actualiteit vandaag? En hoe kun je dat nou terugzien? En eigenlijk is dat iets wat, ja, dat is ontzettend actueel, hè? Dromen van een koning. Als ik de nieuwsberichten probeer te volgen en ik kijk van wat gebeurt er nou, hè, zo een beetje in de politiek. Jongerenproject die met politiek begint. Wat gebeurt er nou in de politiek? Dan is dit eigenlijk wat je constant ziet, hè. Ik herinner me nog toen Barack Obama, toen die president werd in de Verenigde Staten. Man, weet je die reacties nog? Mensen, christenen, die huilden, hè. Die man die kreeg al een Nobelprijs voor de vrede nog voordat hij één beslissing had genomen. Want men had het gevoel, nu hebben we een president, koning. Nu hij aan de macht is, nou verandert het. Dat zie je in de politiek, dat zie je in de sport. Zodra ergens een nieuwe voetbaltrainer wordt aangesteld. Dan is het Hosanna, gezegend zij de grote trainer die tot ons komt. En na een jaar of twee, drie, alle supporters die wuiven met witte zakdoekjes. Want ook deze man, ja, die kan diezelfde spelers niet beter laten spelen. Eigenlijk is dat een proces dat je constant ziet in onze maatschappij. Hè? Als iemand nieuw ergens komt, dan wordt die de hemel ingeprezen. En na verloop van tijd, ja, blijken het allemaal maar mensen te zijn die het ook niet kunnen waarmaken. En zodra we daar achter komen, dan gaan ze keihard onderuit. Want die verlangens en hoe het goed komt in de wereld en hoe het goed komt in ons leven, ja, dat kunnen die mensen toch niet voor elkaar krijgen. Eigenlijk wat, en nou duik ik al gelijk heel diep met jullie. Eigenlijk als je gaat kijken van wat gaat er nou mis, is, nou, heel, heel beknopt zeg ik het maar hoor, is dat we verlangen naar een heel mooi leven. En daarvoor hebben we een aantal mensen in de overheid die moeten ons daarbij helpen. Maar het grootste punt is dat, nou, ja, als je leest, hè, in het begin van de Bijbel, de schepping, hoe God de mensen maakte, zou je zeggen, hè, de mens die moest regeren over de schepping, maar wij vielen in de zonde. En zo is eigenlijk elk mens is een gevallen koning. Als wij ons eigen leven al niet op orde krijgen, hoe moet het dan iemand anders zijn die dat wel lukt? En zo zie je dat. Hè? Steeds, het is zo'n hele cirkel in ons leven van teleurstelling in teleurstelling in teleurstelling in teleurstelling. En misschien heb je wel iemand nou in je leven, zou leuk voor je zijn, waarvan je zegt, oh, met die persoon, daar krijg ik een fantastisch leven mee. Dat gaat helemaal lukken. Maar op het moment dat je die persoon weer te hoog inzet, je vriendje, vriendinnetje, dan weet je ook, dat kan op een gegeven moment alleen maar instorten. Nou, dat is even de achtergrond. En dat is ook de reden waaraan je kan zien, hè, dat heel de wereld die droomt van een koning. Hoeveel films gaan er niet over? Hoeveel games die je speelt, beginnen niet met een introductie van, en het land, en het ging slecht, en er was ellende en zo, maar er was een legende, en er zou een grote koning, hè? En dan uiteindelijk mag jij dan die koning spelen. Steeds weer zit er heel diep in ons mensen dat verlangen naar die ene koning. Maar het mislukt altijd. En midden in dat verlangen naar de koning die ons leven wel voor elkaar krijgt, die ons leven wel op orde krijgt, hebben wij nou net een verhaal uit de Bijbel gelezen over de aanstelling van een koning. In een bijzonder land. Want als je ergens dan droomt van een koning die het goed gaat maken, dan is het wel Israël. Hè? Israël, dat is dat land waarvan, waar God al helemaal in het begin naartoe was gegaan, naar Abraham. En tegen Abraham had God gezegd, door jou heen zal ik heel de aarde gaan zegenen. Door jou heen komt het goed met deze wereld. Dus als je dan ergens een koning verwacht die het inderdaad goed gaat maken op deze wereld, dan is het wel Israël. Nou, en zo komt dan het moment dat je leest dat die eerste koning wordt aangesteld. Saul. Maar ja, ik zei het net al voordat we gingen lezen. Saul is weer hetzelfde, hè. Oh, wat waren ze blij in Israël dat Saul was aangesteld. In de peilingen, sky high. Maar, hij gaat weg van God. En het land stort weer in. Hij ging dingen doen die niet mogen van God. Hij ging offeren. Mag alleen de priester. Hij luistert niet naar het woord van God. Hij maakt zijn eigen plannetjes. En heel dat idee van God, ik ga het goed maken in deze wereld, het lijkt opnieuw in te storten. En dan zegt God tegen Samuel, de profeet. Ja, eigenlijk zegt hij, ik droom van een andere koning. En het is hoog tijd voor die andere koning. En hij stuurt Samuel, hij stuurt naar hem naar Bethlehem. En daar wordt een nieuwe koning aangesteld. En gezalfd. Zalven, dat was in die tijd de manier, zeg maar. Nu wordt een koning gekroond, dus die knielt en die krijgt een kroon op zijn hoofd. In die tijd werd je aangesteld door olie, lekker ruikende, geurende olie, zalf over je heen uit te gieten. Zodat als je er alleen maar voorbij kwam, dat de mensen, ja, dat je een goede geur verspreidde. En dat was een teken, jij bent door God aangesteld. Nou, Samuel moet dat gaan doen. En hij wordt naar Bethlehem gestuurd naar een man, Isaï. En die heeft 7 zonen. We kennen Isaï verder helemaal niet. En Samuel krijgt de opdracht. Die nieuwe koning, die moet je uit die 7 zonen aanstellen. Nou, dan staat Samuel daar in die woonkamer. En dan Isaï die stuurt 1 voor 1 zijn zonen binnen. En dan komt de eerste. En die heeft de naam Eliab. En dan staat er dat Eliab, die heeft een enorme lengte. Een reizige gestalte. Hij is lang. Hij heeft enorme spierbundels. En het eerste wat Samuel denkt is, dat is hem. Dat is natuurlijk in onze maatschappij ook zo, hè? Lengte en lengte en spierbundels, dat is. Van lengte heb ik het laatst gelezen op internet, weer zo'n onderzoekje, misschien door een wetenschapper uit Tilburg, dat weet ik niet. Maar die, in dat onderzoekje werd weergegeven dat als je langer bent, dat je dan eigenlijk langere mensen verdienen in verhouding meer. Ja, ik dacht wel bij mezelf, nou, als ik nou 20 centimeter lang was geweest, hoeveel had ik dan niet verdiend? Maar voor mij is een van de zegeningen uit de Bijbel dat God daar dus niet op selecteert. Maar in die tijd was het nog belangrijker dan vandaag, hè? Want wat is een van de taken van de koning? Niet zoals nu, hè? Dat je een symboolfunctie hebt, een hele belangrijke symboolfunctie. Dat je de troonrede voorleest, zoals aanstaande dinsdag. En dat je verder de mensen bij elkaar dient te houden met de geschiedenis en met de traditie. Nee, een van de belangrijkste taken van de koning. Oorlog voeren. Even tussendoor. William Wallace, wel eens van gehoord? Nee, een film. Oh man. De mannen van mijn generatie die denken onmiddellijk aan Braveheart. Die film, wel eens gezien? Ja, toch wel, hè? Ja. Mel Gibson speelt William Wallace. Koning van de Schotten. Die komen op een gegeven moment in oorlog met de Engelsen. Dat is echt gebeurd. En die gaat die strijd aan en hij wint. En nu hebben archeologen dat zwaard van William Wallace opgegraven. Kun je gaan bekijken in een museum in Engeland. En hij had een zwaard van 1,62 meter. Dus dat is ongeveer tot hier, zeg maar, hè? Nu hebben experts van zwaardvechten, die hebben uitgerekend dat wil je zo'n zwaard op een beetje normale manier kunnen hanteren, dat je dan zelf minstens 1,95 meter lang moet zijn. Nou, mensen in die tijd, hoe lang werden ze? Misschien 1,40, 1,50? En William Wallace was in die tijd 1,95 meter. Dus moet je voorstellen dat jij als koning van een of andere stam vlakbij Schotland, je bent 1,60, de langste van je stam. En je hebt een zwaard van 1,10 meter. En dan kom je te staan tegen iemand van 1,95 met een zwaard van 1,62 meter. En dan sta je daar met je zwaardje. Dat kun je niet winnen. Dus lengte was niet zomaar van, oh, hij heeft uitstraling. Nee, lengte, dat was een teken van kracht. Dat was een teken, dat is de koning die ons gaat redden, die ons gaat bevrijden. Dus als Elia binnenkomt bij Samuel, dan is het nogal logisch dat hij denkt. Denk ook eens aan Saul, hè? Hoe hij gezalfd werd. Hij had zich op een gegeven moment verstopt. Misschien weet je het nog uit de kinderbijbel. Hij had zich verstopt en dan gaat hij staan. En dan blijkt, hij steekt letterlijk met kop en schouders boven de rest uit. Ah, de goede koning. Een strijder. En toch zegt God... nee. En waarom niet? God zegt het er nog bij tegen Samuel. De mens... kijk maar mee in vers 7. De mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. De mens kijkt naar het uiterlijk. En God kijkt naar het hart. Jongeren, wil je dit alsjeblieft goed in je oren knopen? De mens kijkt naar het uiterlijk. En God kijkt naar je hart. Want wij zijn hier zo ontzettend gevoelig voor. Hoezo? Ken jullie nauwelijks persoonlijk. Hoezo weet ik dat jullie daar gevoelig voor zijn? Nou, ten eerste heel simpel, omdat het hier staat in de Bijbel. He, Samuel, dat was de profeet van God. Ik hoef toch niet uit te leggen dat als iemand een goede band heeft met God. He, hij hoorde God rechtstreeks praten. Hij had zo'n speciale taak dat hij het altijd weer moest doorgeven aan het volk Israël namens God. Als zelfs hij erin trapt. Als zelfs hij in een situatie komt. Dat hij eerst naar de buitenkant kijkt. En daarna pas naar de binnenkant. Waarom zouden wij dan zo arrogant zijn om te denken dat het bij ons wel beter zit? Dat is het eerste. Maar het tweede. Het tweede is dit. Wij leven in een tijd. Sinds God de Heer de aarde heeft gemaakt, zijn er niet zoveel beelden geweest als vandaag de dag. Kijk maar naar tv en films en internet en games en Twitter en ga zo maar door. Je krijgt beeld na beeld na beeld na beeld, komt op je af. En er zit bijna altijd een gedachte achter, hè? Dat zijn niet zomaar beelden. De gedachte achter die beelden die op jou worden afgestuurd is... Nou, natuurlijk gaan ze geen saaie beelden op je afsturen. En natuurlijk zijn die foto's gefotoshopt. Waarom? Omdat er geld achter zit. Mensen willen dat je blijft hangen, dat je niet wegzept. En als dat niet genoeg is, dan duwt de reclame nog wel een keer bij je naar binnen. Succes, het wordt bepaald. Nou, misschien niet eens zozeer door uiterlijk, maar toch wel. Of niet door lengte, maar toch wel door uiterlijk. En de gevolgen daarvan, hè, die zijn enorm. Als ik met jullie zou praten, jongeren. Ik heb het wel eens gedaan, hoor, bij mijn eigen kadgezanten in Schravendeel. Bij jongeren van 12, 13. Over onzekerheid. En de een naar de ander toen we het echt gewoon open gesprekken over hadden. Over onzekerheid en over uiterlijk. Staken ze zonder zich voor elkaar te schamen. Vind ik mooi dat die sfeer er was. Allemaal een hand op. Dat zij dat wel herkennen. En door al die beelden in de tijdschriften. Hoeveel vrouwen zijn er niet zo onder de indruk van die modellen die veel te mager zijn. Hoeveel jongens, waarom zeg ik alleen jongens, ook meiden. Gaan niet weer steeds naar diezelfde sites waarvan je weet, dit is niet wat God wil. Maar het heeft je vast en je komt er niet los van. En er wordt uren en miljarden ingestoken om ons mensen daarmee beet te pakken. En wat staat er tegenover voor aandacht voor je hart en voor je karakter? Mag ik een voorbeeld geven, jongeren? Stel je voor je gaat daten. Nou ja, misschien ben je hier vanavond voor het eerst. Vanavond zit je aan een tafeltje. En je praat door over deze dienst. En ik praat maar even als jongen. Ik ben een man. En er komen 10 leuke meiden binnen. Corrigeer, er komen 10 meiden binnen. En je bent vrijgezel. Wat gebeurt er dan? Misschien ben ik wat apart hoor, maar ik denk dat dit gebeurt. Je kijkt naar die 10 meiden. En je streept er 6 weg. Je houdt er 4 over. En dan ga je eens kijken, hebben ze nog een leuk karakter ook? Ja, het gebeurt natuurlijk letterlijk hè, bij dating sites, bij de foto. Weg, weg, weg. En dat terwijl, wie zegt dat God niet bij die 6 die jij bij de eerste stap al hebt weggestreept, daar de vrouw of andersom de man heeft staan, waarvan hij zegt met hem, met haar, word je gelukkig. Met hem, met haar, kom je nou echt tot je bedoeling en dan zul je merken, zo heeft God mijn leven bedoeld. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar God kijkt naar het hart. En dat wij zo omgaan met anderen, hè, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat je mensen daarop afrekent en al een keuze hebt gemaakt voordat mensen één woord hebben gesproken. Maar andersom maakt het ons zelf toch ook onzeker. Nou ja, als je deze consequenties gaat doortrekken, dan denk je, nou weet ik wel weer waar het uitkomt. Hè? 10 op een rij en de lelijkste is voor mij. Nou, zo is het dan toch ook weer niet. Hè? Als op een gegeven moment David wordt opgehaald, dan staat er niet, nou, hij was dan misschien niet moeders mooiste, maar hij had wel een heel fijn karakter. Nee, er staat, toen hij kwam, hij nu was rossig, hij had mooie ogen en hij had een schoon voorkomen. Als hij erbij was vanavond bij de preekbespreking dames, dan zou je bij hem aan het tafeltje willen zitten. Dat is David. Ik heb nog nooit zo over hem gedacht, hè? Nee. Ja. Dus er is geen tegenstelling. Maar er is wel een tegenstelling in hoe God met ons mensen en met jou omgaat. En hoe wij mensen met elkaar omgaan. God naar het hart. En wij naar de buitenkant. Nou, zullen we daar eens op inzoomen dan, op dat hart van David? Want misschien denk je wel, nou, oké. Eliab niet, want dat gaat alleen aan de buitenkant. Saul niet. Snap ik ook wel. Want die gaat weg bij God, hè. Maar wat is er nou eigenlijk zo speciaal aan die koning David? Als je bent opgegroeid met christelijk geloof en je hebt alle verhalen gehoord, dan weet je waarschijnlijk ook wat hij uiteindelijk gedaan heeft met zijn buurvrouw. Komt toch ook uit zijn hart? Als je nog wat dieper in de Bijbel zit, dan weet je ook wat hij gedaan heeft met zijn gezin en met zijn kinderen. Als je nog wat verder kijkt, dan zie je ook wat hij gedaan heeft met zijn macht. En wat er allemaal van terechtgekomen is. Wat had David nou in dat hart? Dat God zei, Eliab nee, Saul nee, die andere broers nee. Maar David wel. Nou, ik heb een voorbeeld meegenomen om dat te laten zien. Heeft ook alles te maken met kracht. Heb ik twee vrijwilligers nodig. Misschien heb je het voorbeeld wel eens gezien hoor. Maar ik wil het toch gebruiken. Twee vrijwilligers. Ik wil één jongen hebben die dat durft hier voor op het podium. Je mag langer dan 1,95 zijn. Sterke jongen. Ik ga niemand dwingen. Sterke jongen. Wie durft? Kom op jongens. Kom niet op internet. Ja, ik ga het niet zelf doen. Ik ken geen naam, hè? Jij wel, kom. Ja. Ik. Rick, ik heb naast jou ook een meisje nodig. Jullie gaan een wedstrijdje doen. En wie durft Rick aan? De dames. Durf jij Rick aan? Kom maar. Durf je hier op het podium te komen? Oké. Okay. Wat is je naam?
Mariska.
Rick en Mariska. Nou, ik heb hier twee blikjes Red Bull. En jullie gaan een wedstrijdje doen wie het sterkste is. En hoe ga je dat doen? Niet door hem op te drinken. Maar.
Ga je wakker blijven bij de twee.
Maar. Als ik tot drie geteld heb, gaan jullie om de beurt proberen. Of tegelijk proberen wie het eerste dat blikje kan fijnknijpen. Dus ik geef hem, hou hem maar goed boven je hoofd, zodat iedereen het kan zien.
Ja.
Hou hem goed boven je hoofd en als ik zeg 3, 2, 1, go, dan mag je gaan. 3, 2, 1, ga! Wat was het verschil? Was het nou inderdaad dat Mariska zoveel sterker was dan Rick? Nee. Het verschil was natuurlijk dat het blikje van Mariska was leeg en van Rick was gevuld. Nou, als je nou kijkt wat er gebeurt met het hart van David. En pak even de Bijbeltekst erbij, jongens, want dit is ontzettend belangrijk. Als ook wij dromen van een koning die krachtig is en die onze wereld verandert, dan gaat het hierom. Lees eens eventjes wat er gebeurt als David gezalfd wordt. Het allerlaatste vers. Samuel nam de oliehoorn en zalfde David te midden van zijn broers. Van die dag af greep de geest des Heren David aan. En daar is het verschil. Het hart van David wordt gevuld met de Heilige Geest. En dat geeft hem een kracht die bij al die anderen nooit door mensen voor elkaar zou kunnen komen. Sterker nog, als we één vers verder zouden lezen, en dat zien we niet op papier staan, maar in je Bijbel zul je het wel staan, Daar staat er dat de Heilige Geest van Saul was geweken. En dat was het verschil. En dat is ook waar de Heere God bij ons naar kijkt. Vraag voor jou. En voor mij. En voor iedereen. Hoe is jouw hart? Heb jij een hart dat het probeert om zelf te doen? Heb jij een hart dat vertrouwt op je talent, op wat jij kan? Of ben jij iemand die gaat en die zegt, Heere God, van mezelf heb ik niet zoveel. Maar vul mij met uw geest. Misschien hebben anderen wel veel meer. Maar ik ga met God. En weet je, aan de buitenkant zie je dan misschien niet eens zoveel verschil. Die blikjes die zagen er toch precies hetzelfde uit. Maar als je je laat vullen door die geest van God, dan krijg je een kracht die alles kan weerstaan. En zo'n koning hebben wij nodig. En zulke mensen hebben wij nodig in deze wereld. Hoe kan je die geest krijgen? Want als dit het verschil is tussen blijven staan en verfrommeld worden in deze wereld, hoe kan je dat dan krijgen? De Heilige Geest, die is God. Die kan echt niet zomaar in je komen. Als je weet hoe heilig God is. Als je een blikje limonade hebt en dat blikje is van tevoren vies geweest, dan ga je daar niet uit drinken natuurlijk. Als je dat wil weten, dan moet je eigenlijk terug naar het begin van die tekst. Samuel moet een koning gaan zalven. En waar wordt Samuel naar gestuurd? Naar Bethlehem. Een koning uit Bethlehem. Moet God het nog duidelijker zeggen vandaag? Als wij dromen van een koning die deze wereld wel recht zal zetten, waar moet hij vandaan komen? Het is Jezus Christus zelf. En weet je wat het verschil is tussen dat hart van Jezus en dat hart van ons? Hij had een hart dat altijd, dag aan dag, gevuld was met de Heilige Geest. Hij stroomde over van de Heilige Geest. Hij leefde, hij ademde door die Heilige Geest. En zo had hij een leven dat zo volmaakt was en zo krachtig was, dat we hier die koning hebben, en ik durf het gewoon te zeggen, die deze wereld wel herstelt. En als wij komen in zo'n cyclus van, oh, wij denken weer, nu komt alles anders, nu wordt alles beter. En bij deze president en bij deze koning of bij deze dominee of bij deze wat dan ook, gaat het eindelijk goed komen, ga je onderuit. Omdat van onszelf worden we verfrommeld. Maar Jezus Christus, vol van de Heilige Geest, kwam en wat deed hij? Hij bracht zichzelf als offer toen hij stierf aan het kruis. En als je dat vastgrijpt, hè, als je zo naar de Heer Jezus Christus toe gaat en zegt, Heer Jezus, Heilige Geest in mijn hart, hoe kan het? Ik ben ook iemand die zo smerig is om er eerst 6 weg te strepen. Ik ben ook iemand die op sites komt waar kinderen van u helemaal niet horen te komen. Ik ben ook altijd maar bezig met mijn eigen uiterlijk in plaats van met mijn hart en met mijn karakter. Hoe kan die Heilige Geest daar komen? Vergeef mij. Was mij. En maak zo ruimte voor uw geest. Heer Jezus Christus, wees de koning van mijn hart. En dank dan nog eens even aan deze koning. Weet je, als je alle schoonheid van deze wereld op zou tellen, dan weet ik zeker, die schoonheid van deze wereld, wat je ook vindt, zelfs in de schepping van God, alles bij elkaar opgeteld, is niet zo mooi als Jezus Christus is. Er is niets en niemand zo mooi als Hij is. Maar er kwam een moment, hè, dat Hij hing daar aan het kruis van Golgotha, helemaal uitgekleed. Helemaal toegetakeld. De stukken vlees uit zijn lijf en het bloed erlangs. Bespottelijk aangekleed met alleen een doornenkroon. En Jesaja zegt van deze persoon, waar de grootste schoonheid in is, als je hem gezien zou hebben, Jezus uit Bethlehem, dan had je je hoofd weggedraaid. Het mooiste uit deze wereld, het allerlelijkste geworden. En dat deed Hij voor jou. En dat deed Hij voor u. Dat deed Hij voor iedereen die zegt, Heere God, reinig mijn hart en maak plaats voor uw geest. Dit is de weg, jongens. Dit is de weg. En zo gaat God met deze wereld. En zo weet ik ook, als we op Jezus Christus steunen, dan stort het niet in. Het stort niet in. Want God blijft staan. En doordat Hij in mij werkt, ik ook. Amen.
We willen met het volgende lied antwoorden op de preek van het verlangen dat Jezus ons leven gaat vullen. Laat elk moment in al wat ik denk vol zijn van de liefde hier, zodat we elkaar uitzien.
Zullen we samen bidden? Heere God, we begrijpen samen wel dat hij eerst op het uiterlijk afging, dat is heel herkenbaar. En we willen u loven en prijzen en we willen u bedanken dat u anders bent. Dat u kijkt naar ons hart. Maar dat maakt het er echt niet altijd makkelijker op, Heere God. Want juist bij ons eigen hart is ook zoveel mis. En daarom, Heere God, willen we u vandaag danken voor de grote koning. Uw zoon, de Heere Jezus Christus. Die geboren werd in die koningsstad in Bethlehem. Waar David eens vandaan kwam. En we willen u prijzen, Heere Jezus Christus. Dat u uzelf hebt laten bespotten als een koning. De koningskroon die u kreeg was een doornenkroon. En ze sloeg in uw gezicht. En ze vernederde u. En de troon die u kreeg was een kruis waaraan u stierf. En wonder boven wonder. Vanaf die troon, vanaf het kruis, regeert u. En juist omdat u zo regeert, weten we, het komt goed. Het komt echt goed. Wij dromen niet van een koning die nooit komen zal. Wij geloven. En daardoor dromen wij van het moment dat u terugkomt, grote koning, Heere Jezus Christus. Willen u bidden, Heere God, of u ons dan wil vergeven. En geef ons die geestelijke ogen. Leer ons te kijken zoals ook de Heere Jezus Christus. Altijd weer keek naar mensen. En leer ons zoveel mensen houden. Zodat de wereld al rondom ons heen een klein beetje verandert. Geef dat in het bijzonder aan de jongeren. Geef dat ze nooit gevangen zullen worden in beelden. Of in gedachten van hoe anderen over hun uiterlijk denken. Bevrijd hen alstublieft van die slavernij. Zodat het vrije jongeren zullen zijn. Die leven. In de rust. Dat ze mogen weten. Ik ben door God gemaakt. Het is goed. Heere God, we willen u vragen. Of u zo juist op dit gebied ook onze zonden wil vergeven. Heren, we willen u ook bidden voor het komende seizoen. Zegt u de jongeren van deze gemeente. En zegt u met hen ook hun vrienden. Geef dat zij beelddragers van de Heer Jezus zullen zijn. En dat ze hem zullen laten zien in alles. Als ze onderweg zijn naar u toe. En u kijkt naar het hart. U ziet het precies. We hebben het gehoord. Als ze onderweg zijn naar u toe. Wilt u uzelf laten zien. Zodat ze zeggen. Daar moet ik naartoe. Daar moet ik zijn. Bij deze koning. Gebruik daarvoor ook alles. Wat er het komende jaar gaat gebeuren. Dan denken we aan de jeugdverenigingen. En de jeugdclubs. We denken aan de zonneschool. En aan de catechisaties. We denken aan al het jeugdwerk. In het pastoraat dat gebeurt. Heere God, wilt u uw zegen erover geven? En wilt u zijn bij iedereen die daarin een taak heeft? Het is echt niet altijd gemakkelijk om uw evangelie door te geven aan jonge mensen. Maar laat dan ook dat beeld van dat blikje bij mogen blijven. Van mezelf word ik zo verfrommeld. Maar als de geest mij vult, dan ben ik sterk. Heere God, we willen u bidden voor al het andere seizoenswerk dat ook zal gaan gebeuren. Bijbelstudiekringen. Het kerkraadswerk. We denken aan al het pastorale werk. We denken aan iedereen die een taak heeft. Juist ook in de situatie dat de gemeente vakant is. Geef ons alle besef dat we niet dromen van een koning dominee. Maar dat we dromen en geloven in de Heer Jezus Christus. En in wat hij brengt. En dat we het van hem zullen verwachten en daardoor ook krachtig zullen mogen staan in deze wereld. Vervuld met de kracht van de Allerhoogste. Zegt u ook de bespreking vanavond. Geeft u dat we daardoor mogen groeien in u. Geeft u gezelligheid en contact. Dat we ook elkaar op die manier mogen opbouwen. Dank u, Heere Jezus Christus. Voor het wonder van genade dat u onze koning bent. We prijzen u. En dat zullen we doen vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid. Amen. Iedereen krijgt de gelegenheid om geschenken te geven aan deze koning. Doe dat met blijdschap. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede op deze startzondag speciaal voor het jeugdwerk. Geef je gaven alleen met blijdschap. En daarna zingen we opwekking 6-3-8. Spreek mee in uw en in jouw hart met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Staat onder aan de liturgie, maar ik wil dat nog even onderstrepen voor alle jongeren. Blijf gezellig, samen. Dat is altijd zo leuk, ook als je te gast bent. Ik moet zelf door naar een volgende dienst. Ik heb geen Red Bull meer, maar dat komt wel goed. Voor nu, ga heen. Vertrouw dat deze koning nooit instort en wordt gedragen door zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u en jullie zijn vrede. Amen.